Onze hulp en onze verwachting deze avond is in de naam van de Heere, de drie enige God die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Gemeente, het gaat vanavond over koning Manasse. En ik wil daarom deze winteravondlezing beginnen met het zingen van Psalm 51. Psalm 51, het zevende en het negende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. En wat er volgt in vers 9, Gods offer zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Ik noemde u het zevende en het negende van Psalm 51. Gemeente, laten we nu de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. In het gebed verootmoedigen we ons voor de Heer. En smeken we hem om zijn hulp en bijstand. Laat ons bidden. Heere, getrouwe en heilige God, God van alle genade, we naderen vanavond met eerbied voor uw heilig aangezicht. Want u bent de levende God en wij zijn kleine mensen. U bent de heilige God en wij zijn zondaren die in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar Heere, zoals we al zeiden, u bent ook de God van alle genade. Dat zullen we vanavond mogen horen. Als we stilstaan bij misschien wel een van de bijzonderste bekeringen in uw woord. Die van de goddeloze koning Manasse. En dat laat ons zien, Heere, dat tegen de macht van uw genade geen zondaar bestand is. En wat is dat een hoopvolle boodschap. Want dat betekent dat er bij u vandaan voor de grootste van de zondaren hoop is. Paulus heeft het ervaren. Petrus heeft het ervaren. David heeft het ervaren, ook in de psalm die we net zongen. Koning Manasse heeft het ervaren en zoveel hebben het mogen ervaren. En we bidden u, Heere, boven alles dat wij het ook mogen ervaren. Dat uw genade ons te sterk wordt. En we net als Manasse, met een berouwvol hart, voor u de Heere leren buigen. Ons voor u verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken. En op uw genade alleen onze hoop leren vestigen. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Heren, wilt u vanavond met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid. Als uw geest de nacht niet bandt, ons niet stelt in het licht der waarheid. Het goede denken, doen en dichten moet gij zelf in ons verrichten. En dat geldt, Heere, voor uw dienaar en dat geldt ook voor de gemeente die opgekomen is. Wilt u vanavond, Heere, uw hulp en bijstand betonen op de kansel en ook vanavond in het luisteren naar uw woord. We kunnen soms zo bezet zijn met zorgen, met drukte, met bezigheden. En mensen bekommeren en ontrusten ons zo vaak over zoveel dingen, waardoor dat ene nodige telkens weer uit beeld verdwijnt. Wat is het dan een zegen, Heere, dat u ons telkens weer bij de les roept. Dat u ons ook midden in de week deze dienst geeft om naar uw woord te horen wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Heere, en wilt u nou vanavond onze aandacht gevangen nemen? Wilt u vanavond ons verstand verlichten? Wilt u vanavond alle barrières wegnemen die in de weg kunnen staan? Zodat uw woord, Heere, in ons hart mag komen. En we hier niet alleen maar bij elkaar zijn om een informatieve avond met elkaar te hebben. Dat hopen we ook, dat we mogen leren van uw woord. Want er valt zoveel te leren. Maar boven alles, Heere, dat het ons hart mag raken. En dat het zondaren misschien wel voor het eerst in ons leven op de knieën brengt. Zoals Manasse, die zich diep voor u verootmoedigde. En u liet zich door hem verbidden. Heer, u bent niet veranderd. En daar mogen we naar uitzien dat uw geest ook vandaag krachtige daden doet. In Nederland en ook hier op Urk. Maar mag het ook zijn, Heer, tot bemoediging en vertroosting van alle die u vrezen. Want u weet hoe vaak we ook bij uw genade weg kunnen dwalen. Hoe vaak we toch weer eigen gekozen wegen gaan. Hoe vaak we het zicht op uw genade kwijtraken. En dat zelf proberen te herstellen. In plaats van opnieuw als een arme zondaar voor u door de knieën te gaan. Heere, wilt u ook uw kinderen steeds weer terugbrengen tot het heilspoor van uw genade. En Heere, geef dat in ons hart die diepe verwondering mag leven over dat wonder dat u omziet naar zondaren. Opdat wij ook naar anderen toe daar ootmoedig, maar ook vrijmoedig van mogen spreken. Zoals Manasse dat ook gedaan heeft. Hij riep het volk op om zich tot de Heere te bekeren. We mochten het ook zojuist zingen. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Dat ook zo, Heere, onze mond mag overlopen van uw lof en eer. En wij ook anderen uw dienst, uw liefdedienst mogen aanwijzen en aanprijzen. Opdat anderen daardoor aan het nadenken gezet mogen worden. En Heere, tot bekering mogen komen. Heere, we leggen deze dienst zo in uw handen. wilt u vanuit de hemel vanavond uw bijstand betonen in spreken en in luisteren. Ook daar waar thuis meegeluisterd wordt, u bent gelukkig niet aan tijd of plaats gebonden, wilt u ook in de stilte van de huiskamer waar meegeluisterd wordt, betonen dat u van ons af weet en wilt u ook daar uw zegen bereiden. Geef ons zo, Heren, alles wat nodig is en geef dat deze dienst boven alles mag dienen tot de verheerlijking van uw naam, maar ook mag zijn tot zaligheid van ons leven en tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden en vragen met u uit genade om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, mij is gevraagd om vanavond met u stil te staan bij 2 Kronieken 33. En ik stel voor dat we dat samen ook gaan lezen. 2 Kronieken 33. Tot en met vers 20, dus 1 tot en met 20. Manasse, goddeloze daden staat er bij mij boven, maar ook zijn bekering. 2 Kronieken 33, we beginnen dus bij het eerste vers waar het woord van God als volgt tot ons komt. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 55 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren naar de gruweren der heidenen die de Heren voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogte weer op die zijn vader Hiskia afgebroken had. En richtte de Baals altaren op en maakte bossen en boog zich neer voor al het Heer des Hemels en diende ze. En bouwde altaar in het huis des Heren. Waarvan de Heere gezegd had, Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des Hemels in beide de voorhoven van het huis des Heren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in de dal van de zoon van Hinnom. Hij pleegde guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht en toverde. En hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren om hem tot toren te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis Gods, waarvan de Heere gezegd had tot David en zijn zoon Salomo, in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb, alleenlijk zo zij waarnemen te doen al hetgeen dat ik hun geboden heb, naar de ganse wet en inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat ze erger deden dan de heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak wel tot Manasse en zijn volk, maar zij merkte daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoverste die de koning van Assyrië had, die Manasse gevangen namen onder de doornen, en ze bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij, de Heere dus, hem benauwde, bad hij het aangezicht van de Heere zijn God ernstig aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God van zijn vaderen en bad hem en hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en hij bracht hem weer te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. En na deze bouwde hij de buitenmuur aan de stad Davids, aan de westzijde van Gihon in het dal, en tot de ingang van de vispoort, en omsingelde Ofel en verhief die zeer. Hij legde ook krijgoversten in alle vaste steden in Juda, en hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des Heeren weg, mitsgaders al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heeren in Jeruzalem, en wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heren toe en offerde daarop dankoffers en lofoffers en zei tot Juda dat ze de Heren, de God van Israël, dienen zouden. Maar het volk offerde nog op de hoogte, hoewel aan de Heren hun God. Het overige nu van de geschiedenissen van Manasse en zijn gebed tot zijn God, Ook de woorden der zieners die tot hem gesproken hebben in de naam des Heren, de God van Israël. Zie, die zijn in de geschiedenissen der koningen van Israël. En zijn gebed en hoe God zich van hem heeft laten verbidden, ook als een zonde en zijn overtreding. En de plaatsen waar hij hoogte opgebouwd en bossen en gesneden beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd. Zie, dat is beschreven in de woorden der zieners. En Manasse ontsliep met zijn vaderen en ze begroeven hem in zijn huis. En zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Gemeente, een van de meest bekende gezangen ter wereld, u kent het misschien ook wel, is het bekende lied Amazing Grace. En dat is niet alleen een van de meest bekende gezangen, maar ik durf ook wel te zeggen een van de meest bijbelse gezangen. Kun je helaas niet van alle gezangen zeggen, maar van dit gezang wel. Amazing Grace is een lied dat gemaakt is door de Engelse dominee John Newton. John Newton, de kapitein van een slavenschip, die dienaar van het evangelie werd toen de Heere hem riep. John Newton brak al op jonge leeftijd met zijn christelijke opvoeding. Leidde toen hij aan boord kwam een zeer losbandig leven. En hij was zo grof in zijn mond dat zelfs zijn niet-gelovige collega's aan boord vroegen of het alsjeblieft niet wat minder kon. Nou, uitgerekend deze man werd door de Heere stilgezet. Uitgerekend deze man werd door de Heere van dood levend gemaakt. En John Newton ging de Heere dienen en hij werd zelfs geroepen tot dienaar van het evangelie. En dat bracht hem bij die indrukwekkende belijdenis. Amazing grace. Genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Ik begin daarmee, gemeente, want ja, het is dan wel het lied van John Newton. Maar het zou net zo goed het lied geweest kunnen zijn van de man waar we vanavond bij stilstaan, koning Manasse. En ik hoop uiteraard ook de belijdenis van u en mij. Ik wil vanavond met u stilstaan bij de geschiedenis van koning Manasse. Nou, u hoorde het wel daarnet, dat is een geschiedenis van grote duisternis. En tegelijkertijd, gemeente, ook van groot licht. En ik wil vanavond bij allebei stilstaan. We gaan eerst kijken naar de duisternis van de zonde, die zijn leven beheerste. En in de tweede plaats staan we stil bij het licht van Gods genade, dat in zijn hart en leven schijnen ging. Voordat we daar verder bij stilstaan, gaan we eerst zingen ter voorbereiding uit Psalm 14. Dat is een wat onbekende psalm, maar ik heb hem gekozen omdat hij ja, toch wel heel goed past bij hoe Manasse in het leven stond voordat de Heere hem riep. En vandaar dat deze psalm geschikt is. Psalm 14, vers 1. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed. Vers 4. Heeft dan dit volk dat groeit in euveldaan geen kennis? Vers 5. Daar valt de vrees hen aan en breekt hun kracht en pijnigt hen met dodelijke nepen. En tenslotte het gebed. Wat ook ongetwijfeld het gebed van de vrome is geweest in Israël tijdens dat bewind van Manasse. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. Ik noemde u 1, 4, 5 en 7 van Psalm 14. Dit is één collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor het evangelisatiewerk in Gent. Het werk van dominee van Luttikhuizen. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Wij zingen dus Psalm 14, 1, 4, 5 en 7. Gemeente, er wordt wel eens gezegd, zo vader, zo zoon. Nou, wij zien vanavond, gemeente, dat dat niet altijd opgaat. Althans in het geval van Hiskia en zijn zoon Manasse niet. Althans, natuurlijk, hè, niet wat betreft het eerste gedeelte van Manasses leven. Want waar we van vader Hiskia het heerlijke getuigenis lezen, dat niemand van de koningen van Juda zo op de Heere vertrouwde als hij, ligt dat bij zijn zoon Manasse heel anders. Want ja, gemeente, waar we met koning Hiskia een van de hoogtepunten in de koningen van Juda bereikt hebben, een man die in de lijn staat van koning David, hebben we met Manasse werkelijk een dieptepunt bereikt. Ik denk je gerust kunt zeggen van alle koning van Juda dat er niemand is geweest die zo de Heere heeft geschoffeerd en gechoqueerd als deze Manasse. Hoe kan dat toch? Vraag je af. Hoe kan nou zo'n vader, zo'n godvrezende vader, zo'n zoon hebben? Ja, gemeente, dat zijn van die raadsels waar wij de vinger niet achter krijgen. En net zo min als je kunt begrijpen dat een vader als Agas zo'n zoon als Hiskia kreeg, kun je ook niet bevatten dat een koning als Hiskia zo'n zoon als Manasse kreeg. We zien dat nog wel eens, hè? Kinderen die opgroeien in gezinnen waar godsvrucht en godsvrees is, en die toch helemaal, zoals we dan zeggen, uit de band springen. Breken met hun opvoeding, hun eigen weggaan. Bij de Heer en zijn dienst vandaan. En wat is dat vaak een ontzettend verdriet voor ouders. Het is maar goed dat Hiskia het niet meer geweten heeft. Maar we zien in elk geval hier heel duidelijk dat genade, zoals we dat wel eens zeggen, geen erfgoed is. Godvrezende vader of moeder, het is natuurlijk een groot voorrecht, maar het is geen garantie dat hun kinderen in hun spoor zullen gaan. En gemeente, dat genade geen erfgoed is, dat geldt niet alleen maar voor personen, maar dat geldt net zo goed voor een land, een volk, een kerk, een cultuur. U kent die uitdrukking wel, je hoort hem nog wel eens op de radio, in de reclame. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En gemeente, dat geldt natuurlijk ook in geestelijk opzicht. Dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ik bedoel, als het woord van de Heere ergens invloed heeft en kracht doet, is het geen garantie dat het over 50 jaar nog zo is. Het feit dat er onder koning Hiskia zulke heerlijke dingen gebeurden, zo'n reformatie plaatsvond, betekent niet dat dit 50 jaar later nog zo is. Dat laat de geschiedenis trouwens ook vaak genoeg zien. Gebieden, dorpen, steden, waar vroeger het woord krachtig werkte, je vindt er soms bijna niks meer van terug. Het Woepertaal, waar dominee Kolbrugge preekte, stond bekend als een gebied met een rijk geestelijk leven. Het zou er nog van over zijn. Rotterdam, waar de straten vroeger volstroomden, op zondagmorgen met kerkgangers. Wat is er nog van over? Ik ben er vast van overtuigd dat de Heer daar nog woont en werkt. Daar gaat het niet over. Maar het heeft niet meer de breedte en de diepgang die het toen had. Plaatsen waar soms een bloeiend kerkelijk leven was. Kansels waar een indringende prediking klonk. Het is voorbij. Over en uit. Nou, zo was het ook in de dagen van Manasse. Gemeente, is dat niet een belangrijke les voor ons vanavond? De les dat elke generatie weer opnieuw geroepen is om waakzaam te zijn. He, om niet lauw en koud te worden, om niet op je lauweren te rusten. He, in tevredenheid met wat we, zoals we dat dan zeggen, allemaal nog hebben. He, dat het bij ons zo erg nog niet is. En dat bij ons de kerken nog vol zitten. Nee, de Heer roept ons op, bewaar het pand dat u toebetrouwd is. En geeft dat ook weer door. He, u kent die uitdrukking ongetwijfeld wel, hè? We zijn altijd maar één generatie van afval verwijderd. He, ik bedoel, als wij niet waakzaam zijn, als we niet voortdurend bidden, Heere, blijf bij ons. Als we niet voortdurend bidden en smeken om de doorwerking van de Heilige Geest in de harten van ons en van onze kinderen. Ja, dan kan het met ons ook zomaar gebeuren, wat er gebeurde met de mensen in de dagen van Manasse. Maar je moet je realiseren, hè? Al die mensen die meegingen in die vreselijke dingen die Manasse deed, hun ouders en hun opa's en oma's waren het die in de dagen van Hizkia het Pascha meevierden en de tempel weer bezochten toen Hizkia deze geopend had. Wat is er van overgebleven? He, de grote massa volgde de koning en deed naar hartelust mee met de afgodendienst en al die vreselijke praktijken. Gemeente, wat moet het ook een vreselijke tijd geweest zijn, denkt u niet? Voor al die mensen die de Heere wel trouw wilden blijven. Die jaar in jaar uit moesten leven onder deze koning. Die notabene de langst regerende vorst uit de geschiedenis van Juda is geweest. 55 jaar. Ik weet niet precies wanneer die omkeer plaats heeft gevonden bij Manasse. Maar er zijn natuurlijk heel wat donkere jaren aan vooraf gegaan. Nachtmerrie voor de mensen die de Heere vreesden. Want reken erop dat als je het bij het oude hield, hè, bij de Heer en zijn dienst, dat je het dan niet gemakkelijk had in Juda. Dan was je niet populair bij de grote massa. En dan kon het zomaar ook gebeuren dat je de massa tegen je kreeg. Net zoals dat vandaag kan gebeuren als je je houdt aan de Heere. Met zijn heilzaam woord en geboden. Las u dat berichtje ook 2 weken geleden? Van die dominee in Finland. Die urenlang door de politie verhoord werd. Vanwege zijn visie op homoseksualiteit. Ook wij in Nederland zitten er heel dichtbij. Dat je de grote massa tegen je kunt krijgen. Als je het houdt bij de Heere en zijn heilzaam woord en geboden. Je vraagt je wel eens af, ja, hoe lang kunnen wij nog zeggen wat we zeggen moeten? En dan met name als het gaat om gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit en relaties. Hoe lang gaat het in Nederland duren voordat het niet meer radicale imams zijn die voor een parlementaire commissie moeten verschijnen, zoals 2 weken geleden gebeurde? Maar misschien orthodoxe dominees. Ja, de geschiedenis leert dat de Heere soms zijn kerk en zijn volk leidt door zulke tijden. Donkere tijden. Zoals toen in Juda. En zoals wij misschien ook nog wel mee gaan maken. Hoe noem je dat? Dat noem je een oordeel. Dat deze koning over Juda regeert, dat is een oordeel van God. God leidt zijn kerk soms door tijden van oordeel heen. Denk aan de christenen in nazi Duitsland, de tijd van Hitler. Denk aan de christenen vandaag in Noord-Korea, Die zuchten onder zo'n goddeloos bewind. Maar ook dan ben je geroepen om de Heere trouw te blijven. Ook dan ben je geroepen om zijn naam te belijden in kantelende tijden. Laat het ons gebed zijn dat de Heer ons staande houdt. Dat hij ons getrouwmakende genade geeft. Om zijn naam te belijden en uit te komen voor zijn heilzaam woord en geboden. Ook als de wereld om ons heen zo razendsnel verandert. En het lijkt dat we het donker tegemoet gaan. Manasse zet wel bewust de Heere en zijn dienst aan de kant. Heel bewust kiest hij ervoor om niet in het spoor van zijn vader te gaan. Heel bewust kiest hij ervoor de God van zijn vader los te laten. Je zou zeggen, Manasse, wat geef je daar veel mee op? Wat gaf hij daar veel mee op dat hij de Heer en zijn dienst losliet? De God die troon op de lofzangen van Israël, die de dienst der verzoening in het midden van zijn volk had gegeven, die woonde in zijn huis in Jeruzalem. En ook even wat dichterbij natuurlijk, hè? De God die het gebed van zijn vader Hizkia zo wonderlijk verhoord heeft. Weet u nog? Toen Sanherib voor de poorten van Jeruzalem stond. De God die zo wonderlijk voor verlossing zorgde door meer dan 180.000 Assyrische soldaten in één nacht te slaan. De God die zijn vader genas toen hij zo dodelijk ziek was en hem nog 15 levensjaren schonk. Hij heeft het allemaal geweten en gehoord als kind. Dat liet hij dus allemaal los. Die gebedsverhorende, wonderdoende God. Die over zijn volk waakt en die alle dingen in hun leven doet meewerken ten goede. Manasse liet het allemaal los. En in plaats van de Heere zoekt hij zijn heil bij lege afgoden. Die je niet horen en niet helpen kunnen. Zoals hij straks ook tot zijn schade en schande moet ervaren. Nee, Manasse zoekt zijn heil bij de afgoden. Je leest in vers 3, vers 4, dat een heel pantheon aan goden zijn intrede doet in Jeruzalem. Of opnieuw zijn intrede doet, want sommige kennen we natuurlijk al wel. Vers 3, hè. De Baals, hij maakt de bossen, staat er. De HSV vertaalt dat met gewijde palen, bossen, gewijde palen. Dat zijn palen die gewijd zijn aan de godin Asherah. Vers 5 lees je over altaren voor het Heer des Hemels. Is het Heer des Hemels, dat zijn de zon, de maan en de sterren. En dan het allerergste vers 6, hè? De Moloch. Die kinderverslindende afgod die in het dal van de zonen van Hinnom stond. Je vraagt je af, waarom doet hij dat? Waarom gaat hij al deze heidense goden dienen? Gemeente, dan moet ik eventjes een uitstapje maken. Om dat te proberen te begrijpen waarom hij deze stap maakt. Ik denk dat daar twee redenen voor zijn. In de eerste plaats dat hele heidendom, met al die afgoden, dat draaide uiteindelijk maar om één ding. En dat was proberen de dingen onder controle te krijgen. Jij dient de goden in de hoop dat ze jou helpen en geven wat jij graag wilt. De Romeinen hadden daar een uitdrukking voor, do ut des. Ik geef opdat jij mij geeft. Ik geef wat en ik hoop dat ik daar wat voor terugkrijg. Dat is waar het om gaat bij het heidendom en bij die afgodendienst. Baal en Asherah, dat zijn de goden van de vruchtbaarheid en de voorspoed. We zouden vandaag zeggen, zeg maar van geld, macht en seks. En als je hen nou geeft wat zij graag willen, ja, als je ze eert en offers brengt, dan doen zij hopelijk wat jij graag wilt. En dan geven ze je regen en zegen en vruchtbaarheid. Dat is natuurlijk pure manipulatie natuurlijk. He, proberen om de goden naar je hand te zetten. Zodat zij doen wat jij wilt. Dat vond Manasse heel wat aantrekkelijker dan die lastige god van zijn vader. Die niet doet wat jij wilt. Maar die wil dat jij doet wat hij wil. Gemeente, even tussen haakjes, zo gaan wij toch niet met de Heere om? En toch, gemeente, hoeveel zijn er niet? Bij wie het heimelijk eigenlijk net zo werkt. Ze geven de Heere 2 diensten op zondag. Ze geven ook nog wat van hun geld. En dan hopen we maar dat God ons zegent. En oh wee, als dat niet gebeurt en tegenslagen ons treffen, dan zijn we diep in ons hart boos op de Heere. Want hij geeft mij niet wat ik op hoop en wat ik verwacht had. Dan zijn we toch net zo goed heidens. Er is nog een andere reden waarom Manasse de dienst van de Heere inruilde voor de afgoden. Ik zal er 2 noemen. Die goden die kun je controleren, die kun je manipuleren. Dat is nog een 2e reden. En dat is, Manasse is bang om anders te zijn. Manasse wil zich zoveel mogelijk aanpassen aan zijn omgeving, aan de landen en volken om hem heen, door de goden te dienen die de andere volken ook dienden. Je zou kunnen zeggen, het is een poging om anderen niet tegen het hoofd te stoten. En dan met name dat machtige Assyrië niet, de wereldmacht van die dagen. Zie je wat er gebeurt? Het volk van het verbond, dat door de Heere geroepen is om anders te zijn, past zich aan de heersende gewoonte en de godsdienst van de landen en volken om hen heen. Dat was de politiek van Manasse. De hoop anderen zoveel mogelijk tevreden te houden. En u begrijpt, dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want Juda is een heilig volk. Het is een volk dat door de Heer is apart gezet. Maar gemeente, hoe vaak zie je niet? Hoe vaak zie je niet, ook en juist bij verbondskinderen, dat we die roeping om anders te zijn niet willen? En dat we helemaal niet anders willen zijn dan onze omgeving. Gemeente, is dat ook niet een verzoeking voor ons? Is dat ook niet een verzoeking voor verbondskinderen vandaag? Niet te veel opvallen. Niet te veel anders zijn dan de rest. Maar als het zout smakeloos geworden is, zegt de Heer Jezus, waarmee zal het nog gezouten worden? Hoe kunnen we gestalte geven aan die roeping, wees heilig, want ik ben heilig? Als we niet anders willen zijn dan de rest. Als we ons conformeren aan de wereld. Het is niet beschamend, gemeente, dat er in kerken net zoveel echtscheidingen plaatsvinden als in de wereld. Is het niet beschamend dat ouders die niet kerkelijk zijn, vaak hun kinderen bewuster met moderne media leren omgaan dan veel reformatorische ouders? Zoals een poosje geleden bleek uit een onderzoek. Dus je ziet, ook op ons komt voortdurend de vraag op ons af. Zijn wij bereid om anders te willen zijn dan onze omgeving? He, omdat het ons verlangen is om de Heere te dienen en te gehoorzamen. Nou, zo nam Manasse het volk mee in de massale afval van de Heer en zijn dienst. En die afvalgemeente bereikt ongekende hoogte, of ik kan beter zeggen ongekende diepte. De Bijbelschrijver geeft dat ook heel subtiel weer, als u even meekijkt wat er gebeurt. Hoe hij dat beschrijft in vers 2, vers 6 en vers 9. Vers 2 lees je. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Kijk even naar vers 6. Het einde. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren. Dan kijken we even naar vers 9. Zo deed Manasse, Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen dat zij erger deden dan de heidenen, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. Zie je wat er gebeurt? Het gaat bij Manasse letterlijk gemeente van kwaad tot erger. Zie je dat? Vers 2, het was kwaad. Vers 6, zeer veel kwaad. En vers 9, erger. Wat deed hij dan precies? Laten we daar even naar kijken. Wat Manasse precies voor kwaad deed. Nou, in de eerste plaats, dat hebben we natuurlijk al gezien, hè? Massale afgodendienst. We lezen hij, vers 3, hij bouwde de offerhoogte weer op die zijn vader afgebroken had. Maakte altaren voor de Baal en andere goden. En, lazen we, hij schroomt er zelfs niet voor die altaren neer te zetten in het huis van de Heere. Het huis waarvan God gezegd had, vers 4, hè, te Jeruzalem zal mijn naam zijn, tot in eeuwigheid. En je proeft het verdriet en de verontwaardiging bij de Bijbelschrijver. Ik moet even zomaar denken, bij de voorbereiding moest ik denken aan een nieuwsberichtje wat ik een poosje geleden las. Een poosje geleden was er nogal wat ophef over een pornofilm waarvan bleek dat de opname had plaatsgevonden in een kerk. Ik ben in Tilburg. Nou kun je je voorstellen dat daar ophef over is. Want wat is dat schokkend. Hè? Als het heilige vermengd wordt met het onheilige. Met pure goddeloosheid. Nou, wat denkt u dat dit voor de Heere betekende? He? Dat in zijn huis, waar de Heere zijn naam aan verbonden heeft, waar zijn ark stond, dit gebeurde. De beelden van andere goden voor zijn aangezicht stonden. Gemeente, elk beeld wat Manasse daar neerzet, was als het ware een vuistslag in het aangezicht van de Heere. Massale afgodendienst. Daar blijven we niet bij, want we lezen vers 6... Manasse laat zich ook in met occultisme. Zwarte kunst. He, er staat in vers 6. Hij pleegde guichelarij. Gaf op vogelgeschrei acht. En toverde. En stelde waarzeggers en duivelkunstenaars. Het is lastig om te achterhalen wat er nou precies mee bedoeld wordt. Maar het is natuurlijk wel duidelijk, hè, dat dit natuurlijk geen zuivere koffie is. De Herziene Statenvertaling vertaalt het als volgt. Hij duidde wolken, deed aan wichelarij en toverij. Hij laat zich in met gevaarlijke, occulte machten en krachten. En waarvan de Heere geboden had natuurlijk dat zijn volk zich daar afzijdig van moest houden. Waarom moesten ze zich daar afzijdig van houden? Nou, niet omdat het allemaal maar flauwekul is. Maar omdat er inderdaad, zegt Gods woord, duistere en gevaarlijke machten zijn. Waar de Heer niet wil dat we ons mee inlaten. En het derde wat Manasse deed. Afgodendienst, occultisme. Het derde. Dat lezen we niet hier. Maar dat lezen we wel in 2 Koningen 21, dat is namelijk het andere gedeelte waar het leven van Manasse beschreven staat. Ik pak dat er even bij. 2 Koningen 21 vers 16, daar lezen we deze woorden. Daartoe vergoot Manasse ook zeer veel onschuldig bloed totdat hij Jeruzalem van het ene einde tot het andere vervuld had. Hij vergoot zeer veel onschuldig bloed. Dus deze mangemeente was niet alleen goddeloos en afgodisch. Hij was ook wreed en slecht. Hij schuwde er niet voor, staat er in 2 Koningen, om onschuldig bloed te vergieten. En dan vraag je natuurlijk af van wie? Van wie? Ik vrees het ergste, gemeente. Ik vrees dat hij het niet kon laten zijn handen uit te strekken tot degene die niet meegingen in zijn kwade praktijken en die erin volharden om de Here te dienen. Kijk even mee, hè? Je leest in vers 10. Je leest in vers 10 dat de Here tot hem sprak. Door wie? Dat staat in vers 18. In vers 18 wordt gesproken over de zieners, de profeten die tot hem gesproken hebben. En gemeente, er is alle reden om het ergste te vrezen voor hun lot, voor het lot van die profeten. En we weten niet precies of het waar is, maar volgens de overlevering zou Manasse ook de koning zijn die de profeet Jesaja aan zijn einde gebracht heeft. Op een werkelijk gruwelijke manier. Door hem door midden te zagen in een boomstam. Het zou passen bij wat we lezen in 2 Koningen. Zeer veel onschuldig bloed vergoten. En Jesaja is vast niet de enige geweest. Jeruzalem staat er, was ermee vervuld. En zoals ik liet zien daarnet, in vers 2, vers 6 en vers 9... gaat het daarbij met Manasse van kwaad tot erger. Zien we dat ook niet vaak? Dat het loslaten van de Here vaak van kwaad tot erger leidt. Ik heb dat regelmatig gezien. Bij verbondskinderen, want dat was Manasse. Bij verbondskinderen die de Here en zijn dienst verlieten. Als het geweten eenmaal verhard, als het geweten eenmaal verhard raakt, gemeente, dan verhardt het snel. Dan kunnen mensen soms tot gedrag komen waarbij je denkt, hoe is het mogelijk? Dat had je 5 jaar geleden niet voor mogelijk gehouden bij die persoon. Ambtsdragers die met de Here en zijn dienst breken. En die omwille van een relatie of zo. Hun huwelijk en gezin kapot maken. En tot gedrag komen soms waarbij je ogen uitwrijft. Gaat het zo snel bergafwaarts. Van kwaad tot erger. Manasse is razendsnel bezig om de maat van de zonde vol te maken. Hij nadert met ongekende spoed het, zoals we dat dan noemen, het point of no return. Het punt waar je niet meer kunt omkeren. En eigenlijk kun je al aan het begin van het hoofdstuk raden wat er met Manasse gebeuren gaat. Kijk er even mee naar vers 2. Ik lees het nog een keer voor. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En dan komt het. Naar de gruwelen der heidenen die de Heren voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Wat was er gebeurd? Wat was er gebeurd met de heidenen die de afgoden dienden? Die zich inlieten met geweld en met kinderoffers. Wat was ermee gebeurd? Dat weet u. Ze hebben door hun zonde het land moeten verlaten. Mozes heeft ze allemaal, Jozua heeft ze allemaal het land uit verdreven. Nou, als je dan in vers 9 zelfs leest dat Manasse en zijn volk het nota bene nog erger maken dan de heidenen. Dan kunnen we natuurlijk wel raden wat voor lot Manasse te wachten staat. Ballingschap. Verdreven worden. Manasse's zonden, zou je kunnen zeggen, zijn de laatste druppels in die grote emmer. Waar de Heer in zijn geduld al die honderden jaren de zonde van het volk heeft opgevangen. Een emmer die wel langzamerhand, langzaam maar zeker volliep. Tot het punt uiteindelijk bereikt was dat de maat van de ongerechtigheid vol was. En dat punt is nu bereikt voor Manasse en zijn volk. En tegelijkertijd, gemeente, dat moeten we toch wel zeggen, wonderlijkerwijs. Tegelijkertijd ook het punt dat het keerpunt van zijn leven zal worden. Nou, daar gaan we nu naar kijken. Maar laten we, voordat we dat doen, eerst samen zingen. Uit Psalm 89, vers 14. Psalm 89, vers 14. Dan zal ik hen die dwaas of wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Ik noem nu Psalm 89, vers 14. Er is een hele mooie uitspraak van de bekende Engelse schrijver C.S. Lewis, die eens gezegd heeft: als de Heere ons zegent, dan fluistert Hij. Als het goed gaat in je leven, krijgt zegeningen, dan fluistert de Heere. Als God beproevingen zendt in je leven, dan spreekt hij. Maar als de Heer ons doet lijden, zegt Lewis, dan gebruikt hij zijn megafoon. Om dove zondaren wakker te roepen. Wat een treffend beeld. Nou, het punt, gemeente, is bereikt dat de Heere zijn megafoon grijpt om die goddeloze Manasse tot stilstand te brengen. En dan niet alleen maar tot stilstand, maar ook tot bekering. Spurgeon zegt zo treffend: als woorden niet genoeg zijn om ons tot inkeer te brengen, gebruikt God slagen. Ja, als woorden niet genoeg zijn, gebruikt God slagen. He, als het voornemen van de Heere is om iemand te behouden, maar hij wil niet luisteren, hij wil zich niet laten gezeggen door de Heere, dan kun je erop rekenen dat de Heere zo iemand tegen gaat komen. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Sommige van zijn kinderen moet de Heere eerst ziek maken. Tot een ongeluk brengen. Tot zware verliezen soms, voordat ze eindelijk door de knieën gaan. Nou, zo is het ook gegaan bij Manasse. Manasse, we lazen, het wordt gevangen genomen. De koning van Assyrië, lezen we in vers... Even bijpakken. Vers 11, de koning van Assyrië laat hem gevangen nemen en brengt hem vervolgens naar Babel. Waarom? Ja, dat staat er niet bij in de Bijbel. Maar uitleggers vermoeden dat Manasse door de koning van Assyrië in verband gebracht wordt met oproerige praktijken. We weten namelijk dat het zo halverwege de 8e eeuw voor Christus, 748 voor Christus, het behoorlijk onrustig was in het Assyrische Rijk en daarbuiten. En dat er met name in Babel er verzetspogingen waren tegen Ashurbanipal, de koning van Assyrië. Hey, realiseren. Babel is daar nog niet een zelfstandige macht, hè, zoals het 150 jaar later zal worden. Babel is dan nog een onderdeel van het Rijk van Assyrië. Het werd ook geregeerd door een broer van de koning van Assyrië. En deze broer doet poging om in opstand te komen tegen de macht van Assyrië. En waarschijnlijk probeert hij daar andere landen en staten in mee te krijgen. Nou, op een of andere manier heeft dus de koning van Assyrië het vermoeden dat Manasse daar ook bij betrokken was. En dat is de reden dat we in vers 11 lezen dat hij hem op laat halen en weg laat voeren. Niet naar Nineveh, wat je zou verwachten. Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk, maar naar Babel. En dat gebeurt op een nogal vernederende en pijnlijke manier. En er staat hier, in vers 11, de welke Manasse gevangen namen onder de doornen. Het wordt ook wel vertaald als met haken. Met haken. Met haken door zijn neus of door zijn lippen wordt hij weggevoerd naar Babel. Waarom naar Babel en niet naar Nineveh? Nou, ik denk dat de koning van Assyrië hem even wil laten zien wat er gebeurt met landen en steden die in opstand tegen Assyrië komen. En dat hij naar Babel gevoerd wordt, heeft natuurlijk ook iets profetisch. Hè? Want de weg die Manasse hier nu gaat, richting Babel, is ook de weg die straks het hele volk zal gaan. Hè? Als zij over 130 jaar weggevoerd zullen worden naar Babel. Ja, wat zal Manasse benauwd zijn geweest, denkt u niet? Want er is natuurlijk alle reden om te veronderstellen dat dit natuurlijk niet goed gaat aflopen. Koningen die in opstand komen tegen een andere koning, en dan zeker tegen een wereldheerser als de koning van Assyrië. hebben weinig mededogen te verwachten. Maar achter die benauwdheid, gemeente, zit nog iets anders. Want we lezen in vers 12, lezen we even mee. Dat de Heere hem benauwde. Hij met een hoofdletter, de Heere. En dan mogen we toch zeggen, gemeente, hoe pijnlijk het misschien ook geweest is voor Manasse. Het was toch genade. Want van deze benauwdheid kunnen we zeggen, ze was niet tot de dood, maar tot het leven. Ik zei het net al, dat doet de Heere vaker in het leven van mensen als hij hen tot bekering wil brengen. Misschien kunt u er vanavond wel over meepraten. Hoe de Heere een faillissement, een verlies, een ziekte, een ongeluk gebruikte om u tot stilstand, tot inkeer te brengen. Ik zal nooit vergeten, ik was vicaris in Nijkerk aan het eind van mijn studie. En liep een aantal weken mee. En ik werd op pad gestuurd. Ik moest naar een oudere man toe die net uit het ziekenhuis terugkwam. De man had een hartinfarct gehad, dubbele longembolie, de rand van de dood gelegen. En ik was nogal beschroomd, ik was 22. Zoiets, toen naar die man toe ging. Hoe nou zeggen? Hè? Dus ik vroeg maar aan hem, ik zei, meneer, wat heeft dat nou met u gedaan? En hij keek me aan, ik zal het nog niet vergeten. Heer dominee, dat ik nu kan zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik zeg, kon je dat daarvoor dan niet zeggen? Nee, zeg je daarvoor niet, maar nu wel. Dat was in het ziekenhuis gebeurd. Zo doet de Heer dat wel vaker. Dan kan het zwaar en moeilijk zijn om dat mee te maken. Maar dan zit daar toch Gods genade achter. En gemeente, Gods genade kan ook heel streng zijn, hè? Gods genade kan ook heel streng zijn. Maar er zit wel een hart achter vol liefde. Een God die geen lust heeft in onze dood. En die daarom soms hardhandig ingrijpt om ons voor groter kwaad te behoeden. Wat een genade dus, als de Heere zijn megafoon gebruikt om je stil te zetten. Hè, op die brede weg naar het verderf die alleen maar tot je ondergang leidt. Dominee Den Butter, ik heb hem even geraadpleegd, mooi boek over de koningen van Juda geschreven. Die verwijst in dit verband naar de verloren zoon. Eigenlijk ook hetzelfde, hè? Toen de nood kwam in dat verre land, die hongersnood, kwam hij tot zichzelf. Nou, zo vergaat het Manasse ook. Manasse hoort in die beproeving de roepstem van de Heere. En daar in die gevangenis in Babel gebeurt het wonder. Het wonder dat al zo vaak heeft plaatsgevonden en dat toch altijd weer een wonder blijft. Gemeente, dat een mens gaat buigen voor de Heere. Dat een mens zich klein maakt voor de Heere in verootmoediging en schuldbelijdenis. Nee, we weten niet precies wat er daar voltrokken heeft in die gevangenis. Maar ongetwijfeld hetzelfde als later Petrus meegemaakt heeft, denkt u niet? En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Of als Paulus, toen de Heer hem tegenkwam op weg naar Damascus. En zie, hij bidt. Dat zal ongetwijfeld daar ook zo gegaan zijn. Daar heeft die verloren zoon in de gevangenis in Babel leren bidden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ben niet meer waardig uw kind genoemd te worden. En gemeente, daar gebeurde precies hetzelfde wonder als met die verloren zoon. Dat juist waar je beleidt en beleeft Gods gunst niet waardig te zijn en zijn oordeel verdiend te hebben, de Heere zulke verloren zonen en dochteren aan wil nemen. Want we lezen in vers 13, hè. En hij bad hem. En hij, de Heere, liet zich van hem verbidden. Wat gaat nu, gemeente? De onvoorstelbare genade van de Heere. Schitteren, hè. Want de psalmdichter het zegt, schoon zwaar getergd. Langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid. Dominee Den Butter zegt, Manasses bidden bereikt Gods oor, bereikt ook Gods hart. En het raakt aan de barmhartigheid van God. Zie je, dat bidden, dat gebed van Manasse, dat raakt het hart van de Heer, dat raakt de barmhartigheid van God. Zuchten en smeken van die gebroken man, dat doet de barmhartigheid van de Heer ontbranden. En God laat zich door hem verbidden. Ja, gemeente, moet in dit verband toch wel denken aan dat verhaal dat de Heer Jezus vertelde, hè, van die man die 10.000 talenten schuld had bij de koning. Ik heb dat op catechisatie, mijn catechisanten wel eens uit laten rekenen hoeveel dat is, 10.000 talenten. Nou, dat is iets van meer dan 3 miljard. Miljarden schuld. Maar die man smeekt de koning om vergeving en hij krijgt het. Zo is de Heer. Ook voor Manasse. Tientallen jaren van bloedvergieten, godslastering, afgodendienst. Op één moment vergeven. En de Heer schenkt hem niet alleen maar vergeving. De Heer geeft hem ook nog een nieuwe kans. Manasse mag terug. Terug naar zijn land. Terug naar zijn troon. Verbazingwekkend, maar waar. Het is trouwens ook bekend uit de geschiedenis dat deze koning, ik noemde hem net al, deze koning van Assyrië, koning Ashurbanipal, meerdere keren verbazend en verrassend langmoedig is opgetreden tegen vorsten die tegen hem in opstand waren gekomen. En dat geldt dus blijkbaar ook koning Manasse. Maar dan moeten we toch wel zeggen, het is niet in de eerste plaats het langmoedige hart van die koning. Het is vooral het langmoedige hart van de Heere, waardoor Manasse een nieuwe kans krijgt. En dan mogen we gelukkig zeggen, die kans heeft Manasse ook met beide handen aangegrepen. Want, ja, dat vond ik zo mooi om te lezen, gemeente, als Manasse dan terugkomt in Jeruzalem, dan bouwt hij niet alleen de muur op, maar hij breekt ook de zonde af. En is dat niet het kenmerk van een waarachtige bekering? Kijk, hoeveel zijn er niet die in hun nood de Heere aanroepen? En dan allerlei schone beloften doen. Heer, als u me beter maakt, als u me uit de problemen helpt, dan zal ik. En er komt niks van terecht. Maar hier zie je dat een echte bekering altijd blijkt in de vruchten. Lees even mee. Vers 15. En hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des Heren weg, mitsgaders al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heren in Jeruzalem. En hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar van de Heren toe en offerde daarop dankoffers en lofoffers. En zei tot Juda dat zij de Heren, de God van Israël, dienen zouden. Zie je wat er gebeurt? Manasse probeert zoveel als mogelijk is de gevolgen van zijn zonde weg te nemen. En gemeente, dat niet alleen, maar hij roept ook anderen op om dat te doen. Hij roept ook anderen op de Heere te dienen. Hij zei tot Juda dat ze de Heere, de God van Israël, dienen zouden. Genade, gemeente, maakt gunnend. Dan zeggen we met de psalmdichter, kom, ga met ons. En doe als wij. Hebben ze het gedaan? Ja, dat is een belangrijke vraag. Een deel misschien. Maar een groot deel gemeenten zal het ook met tegenzin gedaan hebben. U snapt wel, hè, als je als land, als volk tientallen jaren de ruimte hebt gehad om te zondigen, kun je het niet hebben als die ruimte je ineens ontnomen wordt. Een ouderling die op latere leeftijd tot bekering kwam, die zei pas tegen mij: dominee, als ik nu mijn kinderen 2 keer wil meenemen naar de kerk, zeggen ze tegen me: pa, maar dat deed je zelf vroeger ook niet. Of als ik ze waarschuw tegen muziek of films, zeggen ze: ja, maar die keek je vroeger zelf ook. Dat is moeilijk, hè, om verkeerd gedrag ongedaan te maken. Je ziet, gemeente, helaas in het leven van Manasse dat bekering ook te laat kan komen om nog invloed te hebben. Het had natuurlijk wel invloed op hemzelf, maar te weinig helaas op het land en het volk. Zijn zoon straks, Amon, gaat althans niet in zijn spoor. En ik vrees het volk ook niet. Bergafwaarts gaan is nooit zo moeilijk. Maar een helling opgaan is heel wat moeilijker. Ja, u weet op Urk vast wel, een groot schip van koers veranderen, dat doe je niet in een paar minuten. Maar van Manasse kan gezegd worden: hij bracht vruchten voort der bekering waardig. En daarna zien we, gemeente, dat zijn bekering echt is geweest. He? Al heeft het helaas niet op nationaal niveau diepgaande bekering teweeg gebracht. Wij mogen zeker geloven dat deze koning nu meezingt in dat grote koor. Dat Gode de lof zingt voor zijn amazing grace, voor zijn verbazingwekkende genade. En dat ook Manasse de Heere Jezus aanbidt. Waarom? Wel, gemeente, dat Manasse zalig is, dat is toch enkel en alleen te danken aan de onpeilbare liefde van Christus, die ook voor Manasse de hemelse heerlijkheid verlaten heeft en zijn bloed en tranen geofferd heeft om ook deze zondeslaaf vrij te kopen, zodat Manasse nu mag zingen. Niet alleen Amazing Grace, maar ook: want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij hield mij door genade vast en bracht mij veilig thuis. Manasse, een monument van Gods genade. Zoals Petrus, Paulus, in het Nieuwe Testament, de moordenaar aan het kruis. En ik hoop, gemeente, ook u, ook jij. Want ook als wij niet zo gezondigd hebben als Manasse, en dat hoop ik natuurlijk van harte. Ook als wij niet zo gezondigd hebben als Manasse, dan moet ik toch zeggen, we hebben wel dezelfde genade nodig. Dezelfde genade die Manasse op de knieën bracht, is nodig om u en mij op de knieën te brengen. Om onze zonde te belijden en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En als er vanavond hier in de Pnio-kerk nog mensen zijn die die genade nog niet kennen, laat Manasse u vanavond dan hoop mogen geven. Paulus zegt in 1 Timotheüs 1, en heeft hij het over zijn eigen bekering: de genade van onze Heere is zeer overvloedig. En hij zegt erachteraan dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Kijk, en als je dat nou maar wil zijn, gemeente, voor de Heere. Als we dat nou maar eerlijk willen belijden voor God, zoals Manasse dat deed, dan is er hoop. Want als het voor Manasse heeft gekund, kan het voor u en jou zeker. Toen dominee Jacques van Dijk tot bekering kwam, toevallig werd zijn naam net nog even in de consistorie genoemd. Toen dominee Jacques van Dijk was een vrijzinnige dominee. Hij kwam in de oorlogsjaren tot bekering. Door het lezen van een preek van Smijtengeld. Waar uw schat is, zal uw hart zijn. Toen dominee Jacques van Dijk tot bekering kwam, is het gebeurd dat hij zondags in de kerk bad om de bekering van Adolf Hitler. En er waren mensen die hem dat erg kwalijk namen. Die konden begrijpen, want hij was heel oranje gezind. Maar Van Dijk zei later, zo leefde dat echt bij mij. Als het zelfs voor mij kon, dan komt voor Adolf Hitler zeker. Nou gemeente, als het voor Manasse gekund heeft, kan het voor u en jou zeker. God laat zich verbidden. Ook vandaag. Zoek dan de Heere terwijl die te vinden is. Roep hem aan terwijl die nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldig. Amen. En dan gaan we zingen, gemeente. Psalm 103, het tweede en het zesde vers. 103, vers 2 en 6. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoewel het zij genade wil vergeven. En het zesde, zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen. Gemeente, laten we tot slot eindigen met dankzegging. Heren, opnieuw komen wij tot u in het gebed. Wij kunnen niet in woorden uitdrukken wat uw genade inhoudt. Wij weten niet hoe hoog uw troon is boven de aarde. Wij weten niet hoe ver het west verwijderd is van het oosten. Maar nog hoger en wijdser is de overvloed van uw genade. Tientallen jaren zonde en schuld in het leven van Manasse werden weggewassen door uw alles reinigende bloed, Heere Jezus. En tientallen jaren van zonde en schuld in ons leven kunt u ook wegdoen. Heere, wat schitterde vanavond aan uw genade. En wat is vanavond ook duidelijk gebleken dat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat we ons bekeren en leven zouden. Wat hebben we gezien in het leven van Manasse? Hoe waar het is dat wie u nederig valt te voet in schuldbesef. Dat u hem uw wegen wil leren. O Heere, geef dat vanavond hier op Urk zondaren moed mogen scheppen uit Manasse's behoudenis. En dat uw kinderen verwonderd zijn over de rijkdom van uw genade. En net als Manasse anderen zullen aansporen om u de Heere te zoeken. Heere, we danken u voor wat u gaf, voor het onderwijs vanuit uw woord. Wilt u het zegenen in ons leven? Dat we het ook voor eigen hart en leven mogen weten, Heere. Want niemand van ons kan die genade missen. En dan hebben we allemaal misschien niet zo'n hardhandige bekering als Manasse nodig. We hebben wel allemaal bekering nodig, Heere. En daarom bidden we u. Wilt u ons op de knieën brengen? Dat we niet meer verder kunnen leven in een leven zonder u. Dat onze zonde ons tot schuld wordt. En we ons net als Manasse voor u, de Heere, verootmoedigen. En de genade zullen zoeken die er in de Heere Jezus zo overvloedig is. In dat bloed dat reinigt van alle zonde. Heere, we mogen elkaar aan u opdragen, al kennen we elkaar misschien niet. U weet van ons af en u weet van onze omstandigheden. Gedenk rouwdragende, gedenk de zieken, gedenk hen die een moeilijk leven hebben, die een kruis hebben te dragen. We horen vanavond ook, Heere, hoe u beproeving in ons leven kunt zegenen tot bekering en vernieuwing van ons leven. Heere, laten we toch niet stug als een paard weer streven. Laten we toch niet ons verzetten tegen u. Want wie heeft zich tegen u verhard en vrede gehad? Maar leer ons buigen onder uw slaande hand. Want het is diezelfde hand die ook troost en die balsem giet in de wonden van ons leven. Heere, wilt u zo de gemeente zegenen, de broeders van de kerkenraad, uw dienaren hier aan deze plaats verbonden, wilt u ze vervullen met uw Heilige Geest en hen de kracht en de liefde geven, de eerlijkheid en de ernst om uw woord zondag aan zondag uit te dragen. Heren, dat het hun grote verlangen mag zijn om anderen de rechten van uw mond met lust en liefde te vertellen, omdat dat toch de grootste schat is van dit wereldrond en dat er nog geen grotere vreugde is om die schat uit te mogen stallen. De rijkdom van uw genade, de rijkdom van de Heere Jezus Christus voor arme zondaren. Heren, gedenkt u de gemeente hier, gedenk ook het landelijk verband van de christgereformeerde kerken, waar ook zoveel zorgen zijn op dit moment. Geeft u wijsheid aan de synode, geeft u wijsheid aan alle die van raad en advies moeten voorzien. Heren, wilt u ons geven dat we ons aan uw woord en aan de belijdenis van de kerk gebonden mogen weten. En wilt u voor verder uiteenvallen behoeden. En wilt u betonen dat u ook vandaag een God bent die voor reformatie kunt zorgen. Maar die reformatie betekent altijd terugkeer tot uw woord en breken met de zonde, in welk verband dan ook. Dat bidden we ook voor ons land, Heren. Ons land dat ook zo rijk door u gezegend is. Maar u uw voetstappen hebt gezet en uw wandelingen hebt gehad. Waar op zoveel plaatsen helaas de kandelaar van uw woord weg is. Omdat we niet trouw zijn gebleven aan uw woord en getuigenis. Heren, wilt u in stand houden wat u gewrocht hebt? Wilt u geven dat uw werk ook vandaag de dag gezien mag worden. Wilt u, Heere, wandelen tussen de kandelaren van uw kerk in Nederland en geven dat er licht van de kandelaar mag schijnen en dat waar de kandelaar geweken is, die weer mag terugkeren. Heere, opdat er een terugkeer tot u, de God van onze vaderen, mag zijn, ook in onze dagen. We danken u zo voor wat u gaf deze avond. Ga met ons mee als we weer van hier gaan. Breng ons alle veilig thuis, neem ons in uw hoede en zie in gunst en genade op ons neer, om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we tot slot Psalm 25. Psalm 25, het vierde, vijfde en zesde vers. 25, 4, 5 en 6. Heere, goedheid kent geen palen. Louter goedheid, liefde, koorden. En tenslotte, wie heeft lust de Heer te vrezen? 4, 5 en 6 van Psalm 25.
Thank you.
Gemeente, verhef uw harten tot God. Ga heen in vrede naar uw huis. En wij bidden de Heer om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.